Welkom beste luisteraars bij Doorbraak Radio. Ik ben David Geens, podcastproducer, en we verwelkomen deze avond Roan Asselman en David Nijskens, onze twee Amerika-specialisten. Welkom heren.
Goedenavond.
Goedenavond.
We zitten sneller dan verwacht terug samen, omdat er natuurlijk heel veel gebeurd is de afgelopen dagen. Er is veel te doen geweest met mogelijk de derde wereldoorlog, volgens sommige doemdenkers, naar aanleiding van wat er in Iran gebeurd is. Misschien kunnen we best eens even schetsen wat daar het juiste tijdsverloop was en wat daar allemaal gebeurd is.
Ja, dus wat is er gebeurd? Er is in eerste instantie is er een aanslag geweest van een Iraakse militie, maar gesteund dus door Iran, een Sjiitische militie. En die hebben bij die aanslag in Kirkuk, dat is de oude thuisbasis van Saddam Hussein, daar is een aanslag geweest en is er 1 Amerikaanse dode gevallen en 4 Amerikaanse soldaten gewond. En de Verenigde Staten hebben daar dan op gereageerd, hebben die Sjiitische militie aangevallen. Daarbij zijn 25 doden gevallen. En op dat ogenblik, iets daarna, heeft die Sjiitische militie, diezelfde Sjiitische militie, die heeft dan de ambassade in Bagdad omsingeld.
Je bedoelt de Amerikaanse ambassade?
De Amerikaanse ambassade in Bagdad. En het moment dat die ambassade omsingeld is geweest, dat heeft ervoor gezorgd dat er in Washington heel veel alarmbellen zijn afgegaan. Je moet weten, 40 jaar geleden, 79, iets meer dan 40 jaar geleden, heb je natuurlijk de ambassade in Teheran. De Amerikaanse ambassade die is binnengedrongen geweest en waar Amerikanen gedood zijn. Je hebt dan een gigantische gijzelactie gehad. En dat heeft er natuurlijk voor gezorgd dat die... Dat was in het laatste jaar van Carter. En Carter heeft daardoor de verkiezingen direct verloren. Dus heeft zich daar ook heel zwak op gesteld. En dat is natuurlijk wat Trump absoluut wou vermijden. Daarom hebben ze dan direct soldaten naar Bagdad gestuurd om die ambassade te ontzetten. Eenmaal die ambassade dus ontzet was, dus de situatie is dan een beetje rustig geworden. Ondertussen lag er al een plan klaar, en dat is al 7 maanden geleden, heeft de Amerikaanse regering besloten om Soleimani te vermoorden op het moment dat er een Amerikaan zou sterven door een aanslag die ze rechtstreeks aan hem konden toewijzen. Dus met andere woorden, wat is er dan gebeurd op 3 januari? Die Soleimani is in Bagdad toegekomen en is dan in de auto vertrokken en is dan aangevallen geweest door een drone. En daarbij is zowel die Sjiitische leider van die militie, die militie die verantwoordelijk was voor die aanslagen op die Amerikanen en ook voor de aanval op de ambassade, die is daarbij overleden en Soleimani die daarbij was, is daarbij ook overleden. Nu, dat is natuurlijk een gigantische escalatie. Want je zit natuurlijk met het feit dat die Soleimani de tweede man is van het regime in Iran. Ik kan me wel voorstellen dat daar problemen mee zijn. Ik ben daar nu ook niet zeer dol enthousiast over, maar ik begrijp het wel.
Maar het is dus zo dat Soleimani wel degelijk rechtstreeks gelinkt was aan de dood van die Amerikaanse contractor.
Ja, dat weten wij niet. Hè. Dat zijn Amerikaanse inlichtingendiensten die dat beweren. Hè. Dat zijn allemaal zaken waar wij, helaas, dat zijn allemaal zaken die we maar binnen jaren gaan vernemen.
Ja, dat klopt inderdaad. Uiteindelijk zijn we allemaal natuurlijk afhankelijk van wat er ons verteld wordt door inlichtingendiensten. Maar ik ben wel van het principe dat, tenzij er bewijs opduikt in de tegenovergestelde zin, we moeten iets geloven. Hè? Je gebruikt daar natuurlijk gezond verstand ook bij, zeer belangrijk. Maar we moeten ergens beginnen. Nu, waar we wel zeker van zijn is, dat is dat die man, zoals David ook zei, de tweede persoon was binnen de Iraanse overheid, net naar de supreme leader, de Ayatollah. Maar waar we wel zeker van zijn is dat die man een beetje een cumul deed van heel veel relevante posities die ons wel met quasi-zekerheid in staat doen stellen om te zeggen dat hij wel enorm, enorm veel doden op zijn geweten had. Waarschijnlijk, waaronder 100 Amerikanen. Natuurlijk heeft hij niet met zijn eigen handen de nek omgevrongen. Maar wat hij wel heeft gedaan, wat we weten, is dat hij een enorme hand heeft in de verschillende... Het onderhouden van de verschillende milities en lokale terreur- en sectarische groepen die niet tot de reguliere Iraanse overheid behoren natuurlijk. Hè. Dat zou het een beetje te duidelijk maken. Maar die wel financieel en materieel door Iran gesteund worden. Hè. Er wordt geschat dat er... Enfin, we spreken over bedragen die honderden miljoenen inlopen naar het buitenland verstuurd worden. Natuurlijk in plaats van voor de eigen bevolking te zorgen. Zie ook de protesten die daar gaande zijn. Maar wat de Iraanse overheid doet, is zij sturen miljoenen en miljoenen dollars naar het buitenland om die groepen te ondersteunen, die dan eigenlijk lokale proxy wars gaan voeren voor Iran, in naam van Iran, niet in naam van Iran, maar wel voor rekening van Iran. En die persoon, een lokale commentator, omschreef onlangs dat hij eigenlijk te vergelijken was met... Als je de vicepresident, de baas van de CIA, de FBI en de NSA, dus de drie veiligheidsdiensten en de tweede man in de Amerikaanse regering, als je die vier posities zou combineren, dan krijg je ongeveer wat Soleimani was voor Iran. Dus, ja.
Kwaadtongen beweren ook dat dit in principe een soort van Heinrich Himmler is in het naziregime. Hè. Dus hij was baas van de Al-Quds, dus van de Revolutionaire Garde. Dat is een soort van SS-staat binnen de staat in Iran. En hij verzorgde, zoals Johan net zegt, hè, dus vele internationale contacten, Hezbollah in Libanon. Hij heeft natuurlijk enorm veel steun, strategische steun gegeven aan, en soldaten ook, hè, aan Assad in Syrië. Vergeet ook niet Hamas in Gaza en dergelijke meer. Dus daar komt heel veel financiering, komt daarvan uit Iran. Hè, en hij is daar de absolute speelfiguur, die Soleimani. Dus daarom is die moord op Soleimani is daarom natuurlijk ook zeer belangrijk. Maar vergeet ook niet, die Soleimani heeft natuurlijk ook een zeer belangrijke interne rol in Iran. Hij is ook verantwoordelijk voor het neerslaan van de protesten die we gezien hebben de afgelopen maanden. Die 1500 Iraniërs het leven gekost heeft, tussen haakjes. Hè. Dus bedoel, we spreken hier niet over... Ik ging zeggen moeder Therese, maar ja, die is ook al niet zo fantastisch, schijnt het. Maar we spreken hier niet over over een zeer vriendelijk, lief persoon. Hè? Dus nee. We spreken hier daadwerkelijk over een van de grootste terroristen ter wereld.
Hoe komt dan eigenlijk dat Amerika daar niet sneller achteraan is gegaan, als die voor zoveel kwaad verantwoordelijk was?
Wel, daar zijn verschillende redenen voor. Natuurlijk, de periode 2008 tot 2016 is een vrij gemakkelijke verklaring voor te geven. En dat is de vorige president. Barack Obama was een... En dan komen we eigenlijk bij de tegenstelling, de grote tegenstelling die zich afspeelt, die bestaat in de Verenigde Staten. Dus twee kampen, hoe dat een buitenlands beleid zou moeten gevoerd worden. Ik zal daar meteen op terugkomen. Maar 2008 tot 2016 ongeveer was... het speelmoment van Barack Obama. Als president heb je natuurlijk enorm ruime bevoegdheden om buitenlands beleid te voeren. En Obama's plan was, in een nutshell, in een notendop, was dat er matigende krachten waren binnen Iran. En die matigende krachten, dus in tegenstelling tot de radicaal-islamitische republikeinse krachten, waren er ook gematigden. En die gematigden waren in de opkomst. En die gematigden moesten gesteund worden en om die steun te geven moest de Iraanse economie worden geopend. Iran moest worden opgenomen in de family of nations. Iran moest een deel worden van de wereldeconomie en van de wereldinstituties. Nu, de manier om dat te doen was, iedereen wist dat Iran bezig was met nucleaire capaciteiten op te bouwen. Daar is niemand van, inclusief Obama. Maar zijn plan was om eigenlijk een soort van appeasement-politiek te doen. Hè? Dus zonder te grote... vergelijkingen te maken met het naziregime, maar toch een zekere vorm van wij geven u geld en alstublieft doen niks slechts. Hè? Dus wat er in die... Dat is dan natuurlijk uitgemond in die Iran-deal, hè? De nuclear deal tussen de Verenigde Staten, Iran en dan ook wat Europese mogelijkheden, voor dat die relevant zijn. En wat daarin stond was, kijk, Iran, wat gaan jullie gaan doen is jullie nucleaire capaciteiten voor een beperkte periode, want dat is wat iedereen een beetje schijnt te vergeten, niet ontwikkelen. Iedereen moet ook weten, de eerste deadline waardoor dat Iran nieuwe nucleaire macht zou kunnen krijgen was 2023. Dus dat is binnen 3 jaar al. Dus toen Iran, nu dat Iran zegt, wij stappen uit die deal, ja, oké. Okay. Het was toch bijna verlopen. Maar goed, en onder Barack Obama was het idee, kijk, die nucleaire deal gaat ervoor zorgen dat de sancties worden opgeheven die op Iran gevestigd waren. Iran gaat deel kunnen worden van de wereldeconomie. Iran gaat deel kunnen uitmaken van globalisering. En daardoor zullen de radicale krachten in Iran aan invloed verliezen en zullen de gematigde krachten aan invloed winnen. Nu, misschien om te eindigen op dat punt. Dus die 8 jaar, wat moeten mensen ook wel weten natuurlijk, die Iran-deal, wat die bijvoorbeeld niet deed, was de terrorismefinanciering naar het buitenland stopzetten. Wat de Iran-deal niet deed, en dat zien we nu ook trouwens met die raketlanceringen, wat die Iran-deal ook niet deed, was zorgen voor een substantiële beperking van missiles, hè? Dus van raketten. Die hebben ze nog steeds, die hebben ze ontwikkeld, en die gebruiken ze. Het feit dat er geen nucleair wapen wordt ontwikkeld, ja kijk, dat is zoals zeggen, dat is zoals naar een dokter gaan en zeggen, dokter, u heeft griep en u heeft malaria, dit is het medicijn voor de griep. Voilà, u bent niet meer ziek. Nee, kijk, er is nog een tweede ziekte die niet opgelost wordt. Maar wat wel te horen kreeg in de media was, nee, die Iran-deal, geweldig, het toppunt van neoliberalisme. Iran wordt deel van de wereldeconomie van de Family of Nations. En dat was natuurlijk niet waar.
Oké, dan, maar onder Trump lijkt het dan toch wel helemaal gewijzigd. Van, die heeft een andere houding aangenomen. Die heeft vrij snel zich of met Amerika teruggetrokken uit die nucleaire deal. Ja. Hoe past dat eigenlijk dan in het plaatje?
Ja, dus Trump heeft dan in mei 2018 hebben de Verenigde Staten zich dan officieel teruggetrokken uit dat akkoord. Dat is natuurlijk omdat daar heel veel kritiek is. Zeker binnen de conservatieve beweging leeft de band met Israël zeer hard. En Iran is natuurlijk de grote vijand van Israël. En het feit dat er natuurlijk zoveel miljarden in die Iran-deal zijn vrijgemaakt door de Verenigde Staten, dat was, bedoel, eerlijk, hè, dat was Iraans geld, hè, maar dat stond geblokkeerd in de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten hadden dat toch geblokkeerd. En dus ze hebben heel veel geld met die Iran-deal, hebben ze heel veel geld naar Iran gestuurd. Hè. Ik dacht 1,3 miljard dollar in cash. Hè, plus, ja. Nog veel ander,
ja. Plus nog veel andere... 1,3 miljard dollar in cash. En dan, als ik mij niet vergis, maar dat is gemakkelijk te googlen, 150 miljard aan geblokkeerde middelen van Iran.
Dus dat gaat over gigantische bedragen. Dus dat is... maar er is heel veel kritiek op gekomen. Altijd, want Trump is dan de eerste. Trump was natuurlijk, Trump is natuurlijk America first. Minder in het Midden-Oosten, wil troepen terugtrekken. Maar voor Iran ligt altijd een beetje anders in de Verenigde Staten. En dat is heel vreemd. Maar dat heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat je ook heel veel... het ook een heel grote gemeenschap, Iraanse gemeenschap in de Verenigde Staten. En die is heel anti het regime. Dat er vandaag zit, maar ook het regime staat niet sterk in Iran. We merken vandaag dat er heel veel protesten zijn en dergelijke meer. Maar ik wil nog even het verhaal afmaken dat ik daarnet afmaakte. Dus we hebben na die aanslag op Soleimani heeft dan Iran die korte aanval ingezet op die Amerikaanse basis. Dus dat was relatief, blijkbaar de Amerikanen waren op de hoogte en er zijn geen Amerikaanse doden bijgevallen, waardoor dat die escalatie, de grote escalatie in feite voorbij is. Dus de Iraniërs hebben zichzelf dan nog eens zeer zwaar in de voet geschoten door het neerschieten van het Oekraïense vliegtuig. Wat er natuurlijk voor zorgt, ik heb het al vaak gezegd, soms in mijn stuk schrijf ik, Trump is een zondagskind. Wel, hier, het is vreselijk wat er gebeurd is voor die mensen, maar dit zorgt er natuurlijk voor dat Trump in een veel positiever daglicht komt te staan, omdat die Iraniërs, die hebben één dat vliegtuig over, per ongeluk hebben ze dat vliegtuig neergeschoten, maar dat heeft natuurlijk wel... als ik niet voor 168 doden voor 168 doden gezorgd, dat is vreselijk, hè. Ga dat maar uitleggen. En ze hebben dan ook 3 dagen erover gelogen ook. De Ayatollah, Ayatollah Khamenei, de man die de grote baas in Iran, het eigenlijke staatshoofd, die man heeft dan ook 3 dagen over gelogen. Dus met andere woorden, Iran zit vandaag met het probleem dat zij dat vliegtuig hebben neergeschoten. Hè. Herinner u wat de Europese Unie op het moment dat het MH17 boven Oekraïne is neergeschoten, waarschijnlijk door de Russen, hoogstwaarschijnlijk door de Russen, of toch zeker door Russisch materieel, dat heeft er dus dat zijn er direct heel veel sancties op Rusland gekomen. En het is toch een beetje vreemd dat dat vandaag nog niet direct voor Iran van toepassing is, vanuit Europa dan.
Ja, om in te pikken op iets wat David net zei, in verband met Syrië. Dus eigenlijk, dan komen we eigenlijk op het toppunt van, we moeten bijna aanhalingstekens gebruiken, escalatie, want uiteindelijk, wat is hier gebeurd? Storm in een glas water, eigenlijk. En natuurlijk, behalve, uiteraard, het passagiersvliegtuig is neergeschoten, maar inderdaad, zoals David zegt, dat is eigenlijk gewoon, dat is per abuis gebeurd. De leugens en de dodelijke slachtoffers zijn natuurlijk verschrikkelijk. Maar wat is er eigenlijk gebeurd na die aanval op de Amerikaanse ambassade in Bagdad? Dan, in de Verenigde Staten zeggen ze, the Iranian regime was caught between a rock and a hard place. Met andere woorden, ze hadden geen goede opties. Natuurlijk, de beste optie was een regime dat zwak staat. Want eigenlijk, zoals David zegt, er zijn er al, en dat is, daar wordt soms eens over, daar wordt soms eens verslag over, bericht over gegeven in de binnenlandse media, maar dat is al een jaar lang zijn daar protesten gaande tegen het regime en daar komen duizenden, tienduizenden mensen op straat. Dus een zwak regime, wat moet dat doen? Een buitenlandse vijand zoeken natuurlijk. En de Verenigde Staten speelt die rol voortreffelijk. Nu, de drone strike op de generaal leidde tot het versturen van een aantal interballistic missiles op, eigenlijk zelfs niet eens Amerikaanse basis. Eigenlijk waren het basis waar onder andere Amerikaanse troepen zaten, maar ook bijvoorbeeld Iraakse troepen. Nu, wat blijkt, dat, kijk, ik ben, van nature ben ik een beetje, ben ik standaard kritisch over Trump. Ik ben nooit grote fan geweest. Maar dit is eigenlijk een heel goede zet, zou ik zeggen. Waarom? Onder Obama was de hele tijd het gevoel dat het beleid van deterrence, het beleid van afschrikking, van ontmoediging, van eigenlijk peace through strength, hè, dus vrede omwille met vrede, maar we lopen wel rond met een grote stok. Hè. We dwingen vrede af met de dreiging van militaire kracht. Obama had dat volledig opgegeven. Hij zei, dat werkt niet. Niemand neemt ons nog serieus. Diplomatie, dan gaan ze ons serieus nemen. Wat Trump heeft gedaan, is van, kijk, jullie vallen onze ambassade aan. Wij vermoorden de nummer 2 van uw regime. Is dat, want uiteindelijk, die ambassade, daar is niemand gestorven tijdens die aanval. Wat doen wij? Wij vermoorden de nummer 2 van uw regime. Het is niet moeilijk om tussen de lijnen te lezen dat wat Trump bedoelde was, als jullie nu iets terugdoen wat ons niet aanstaat, dan is het de Ayatollah's hoofd die de volgende keer rolt. Iedereen wist dat. De Ayatollah wist dat ook. En de Ayatollah die wil maar één ding, en dat is Ayatollah blijven. Dat is de baas van Iran blijven. Dus wat gebeurt er? Blijkbaar, en verschillende kranten hebben daarover een melding gegeven, wat heeft dus inderdaad het Iraanse regime gedaan? Zei, we moeten reageren, want we moeten aan onze bevolking tonen dat wij controle hebben over de situatie. Dus we gaan raketten versturen. Maar we gaan geen Amerikaanse troepen raken. En wat hebben ze gedaan om daar zeker van te zijn? Ze hebben contact opgenomen met de Iraakse overheid om hen te laten weten, kijk, wij gaan raketten sturen naar die basis en moeten reageren. We zijn dat verplicht aan onszelf en aan onze bevolking eigenlijk. Maar, hint, hint, trek uw troepen terug. Also, zeg je dat tegen de Amerikanen die daar ook zitten. Maar aan de woorden, de reden dat daar geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen, is omdat het afschrikkingsbeleid van Trump werkte. Dit was eigenlijk een PR-stunt van de Iranezen. Niet meer dan dat. Een paar gebouwen vernietigd. Een voorbeeld is bijvoorbeeld, blijkbaar zijn de slaapvertrekken geraakt in een van de basissen. Ja, hoe groot is de kans dat daar niemand is, denk je? Hè? Dus die waren natuurlijk op voorhand verwittigd, dus daar moesten weg zijn. Maar dat toont aan dat het beleid van Trump werkt. Want als het een tit for tat moest worden, als het oog om oog, tand om tand moest zijn, dan is het absurd dat zij met opzet niets raken. En dat daar blijkt dus onder meer dat het beleid van deterrence zeker nog niet dood is. Amerika is de supermacht, de hegemon. Niemand komt dichtbij. Maar onder Obama deed alsof, en ik heb op andere vlakken wel respect voor president Obama, maar Obama deed alsof dat Amerika een gelijke was van Iran. Dat is absoluut niet waar. Er is niemand die dichtbij Amerika komt bij de Verenigde Staten. En Trump, in mijn ogen, heeft dat opnieuw duidelijk gemaakt aan Iran en duidelijk gemaakt aan de wereld.
En is dat dan een grote verandering in wat het eigenlijk het buitenlands beleid algemeen betreft van Trump? Gaat hij nu nog meer zijn spierballen laten rollen?
Nee, waarschijnlijk niet. Ik vermoed zelf dat dit het voor hem waarschijnlijk op termijn makkelijker zal maken om toch op termijn te vertrekken uit het Midden-Oosten. Hè. Dus je hebt in Irak heb je dan enerzijds die stemming gehad hè, in het parlement, die resolutie die oproept om de Amerikaanse troepen te verwijderen. zonder Soenitische en Koerdische steun, enkel Shiiten. En blijkbaar werden die anderen nogal redelijk goed afgedreigd ook. Maar dat zorgt er wel voor... Trump wil nog altijd het Midden-Oosten verlaten. Hè. Dat is en blijft belangrijk. Zeker naar november toe. Ik denk... enkele maanden geleden waren er, enkele weken geleden waren er nog berichten over toch een forse reductie in troepen in Afghanistan en dergelijke meer. Dus ik heb hij wil daar absoluut nog altijd weg. Ik denk dat ze uiteindelijk nog enkel wat troepen in Kuwait zullen laten op termijn, maar dat ze daar verder meer en meer gaan terugtrekken. Maar één ding was wel nog interessant natuurlijk. Hoe is dit politiek in de Verenigde Staten? Trump heeft er nu voor gezorgd dat dat democraten die Soleimani aan het verdedigen waren. Je moet het maar doen. Hè? Dus om ervoor te zorgen dat uw politieke tegenstanders, die Soleimani, blijkbaar als een soort van held in Iran zitten af te schilderen. Terwijl dat dus gewoon, ook gewoon ordinair moordenaar is. Dus Trump komt hier zeker als winnaar uit. En ik denk dat in de toekomst zal hij zeker verder... zal hij verder proberen de-escaleren en in feite uit dat Midden-Oosten zijn. Want uiteindelijk, als je kijkt naar de afgelopen jaren, Trump is in principe de minst oorlogszuchtige president die we gezien hebben sinds Carter.
Ja, inderdaad. En ook, want David, de vraag die je stelt, hoe kadert dat in de binnenlandse politiek in de Verenigde Staten? En dat is eigenlijk een heel interessante vraag. Omwille dat deze aanval eigenlijk... En Trump... is daar een voorbeeld van, beide partijen zijn daar een voorbeeld van, het Amerikaanse electoraat in de algemene zin is daar een voorbeeld van. Er is een summa divisio in de Verenigde Staten tussen enerzijds, er zijn gradaties natuurlijk tussen duiven en havik. En dat zijn dan de isolationisten aan de ene kant die zeggen, kijk, voor een slim veiligheidsbeleid op buitenlands gebied is er eigenlijk geen hebben. Dat is, of toch geen militair veiligheidsbeleid. Wij hebben... geen troepen nodig in al die andere staten. En meer nog, wat wij daar doen, is ten eerste onze eigen zonen, vaders, broers in gevaar brengen. En ten tweede, we maken het daar ook enkel erger. Want dat is een beetje een slachtoffercultuur die bij beide politieke partijen speelt. Dat is, wat wij daar doen, is eigenlijk onze wil, een soort van nieuw imperialisme, onze wil daar gaan opleggen, terwijl we eigenlijk geen flauw benul hebben wat daar eigenlijk gaande is en wat dat die mensen willen en hoe dat wij met die gevoeligheden moeten omgaan. Nu, Trump zelf, ik zal beginnen bij de twee partijen, heel kort. Je ziet dat binnen de twee partijen. Er was een van de weinige domeinen, beleidsdomeinen in de Verenigde Staten, waar heel lang een zekere consensus over is geweest, was het buitenlands beleid. Er waren zowel in de Democratische als de Republikeinse partij, was er een neiging tot een zekere, zeker sinds na de Eerste Wereldoorlog en zeker na de Tweede Wereldoorlog, om een permanente voet aan de grond te hebben in andere werelddelen. Nu, de laatste jaren, en zeker met de oorlog in Irak, is het idee gegroeid bij beide partijen van eigenlijk hebben wij daar niks te zoeken. De Republikeinse partij is daar misschien het langst immuun voor geweest, maar die zijn nu aan een serieuze inhaalbeweging bezig. Je hebt daar prominente senatoren, de meest bekende ongetwijfeld Rand Paul van Kentucky, die hebben een heel isolationistisch wereldbeeld. Die zeggen, wij moeten weg, overal, punt. Donald Trump is een... zoals zo vaak, een bijzonder figuur. In die zin dat hij duidelijk, dus als een soort van instinct, een gut feeling, is hij een isolationist. Hij is niet ideologisch ingesteld op dat vlak. Hij is een pragmaticus, tot en met zeker. Maar voor zover hij een ideologie heeft op buitenlands beleid, zei ik gewoon, America first, wij moeten daar niet zijn. Wij hebben daar niks te zoeken. Als kandidaat heeft dan ook heel hard ingespeeld op het idee van bring back the troops, hè? Bring back our boys. Die hebben daar... We moeten het terug in veiligheid brengen. En we hebben daar eigenlijk niks te zoeken in de rest van de wereld. Nu, het probleem daarmee is, of toch het gepercipieerde probleem is, dat er nog presidenten zijn die zo'n dingen hebben gezegd. Waaronder Barack Obama.
George Bush.
Maar natuurlijk, het probleem dat veel van die presidenten hebben, is eenmaal ze president zijn, worden ze ingelicht door hun generaals, door het militair personeel. En krijgen ze eigenlijk de finesses te maken, wordt hen de finesses uitgelegd van, kijk, dit is de reden waarom we daar zitten, dit is de reden waarom we daar zitten, die belangen beschermen we daar, zoveel troepen hebben we daar. En dan blijkt plots dat een algehele terugtrekking bijzonder moeilijk is en dat er misschien toch wel degelijk belangen zijn in het buitenland van de Verenigde Staten, commercieel, militair, geopolitiek, die het verdedigen waard zijn. Dus de reflex die veel Amerikanen hebben. En natuurlijk, dat is een reflex die eigenlijk veel mensen hebben, want het is een diep menselijke reflex om te zeggen, wij willen geen oorlog, wij willen geen gewapend conflict. Maar die reflex, die wordt vaak sterk getemperd, eenmaal men het ambt van president gaat bekleden. En Trump ziet dat nu ook. Trump is inderdaad, zoals David zegt, die isolationistische reflex blijven behouden eenmaal dat hij president was, maar is toch ook, net zoals bij Obama, sterk gemiddelderd. En voor de duidelijkheid, ik vind dat goed, maar daar zijn verschillende meningen over. Maar ja, dat is toch wel iets zeker, dat is opvallend, en dat is te verwachten dat dat bij iedere volgende president ook zo gaat zijn.
Ja, ik wil er nog één ding aan toevoegen, en dat is dat er natuurlijk... ik ga nog twee dingen aan toevoegen. Het eerste is natuurlijk, ja, Trump is volgens mij geen isolationist, maar is volgens mij een non-interventionist. Dat is iets anders. Dat is volgens mij niet hetzelfde. Maar dat zorgt er natuurlijk wel voor dat hij weinig ideologisch, dat er voor hem vooral buikgevoel is. Dat klopt. Maar dat zal er ook al, dat brengt de wereld enkel maar, de wereld wordt er enkel veiliger van. Op het moment dat de Verenigde Staten minder landen willen binnenvallen. Vergeet ook niet, het Midden-Oosten is voor de Verenigde Staten veel minder belangrijk dan 15, 20 jaar geleden. Met de enorme toevloed. Amerika is vandaag nummer 1 in zaken olieproductie in de wereld. Zij zijn terug energie-onafhankelijk. Dat was 15, 20 jaar geleden wel iets anders. Dus ze kunnen ook makkelijker terugkeren uit het Midden-Oosten. Nu goed, het enige wat ik nog wel wil zeggen is dat ik wel een klein respect heb voor Iran. En dat is natuurlijk, ik begrijp wel dat de Iraniërs zich relatief ingesloten voelen door die Amerikanen. Ik bedoel, de Amerikanen zitten in Irak, zitten in Kuwait, zitten in Afghanistan. Ze zitten er overal rond Iran. Dus ik snap dat er een probleem is. En zeker omdat Iran weet dat de Verenigde Staten de grote vijand is. Dus ik heb er wel begrip voor. Nu goed. Ik denk dat nu met de dood van Soleimani dat er waarschijnlijk voor zal zorgen dat Amerikaanse troepen makkelijker zullen kunnen terugkeren en dat de wereld sowieso een betere plek is. En het zou natuurlijk nog veel beter zijn mocht het Iraanse regime vallen. Dat zou voor een nog waarschijnlijk voor een veel stabieler Midden-Oosten zorgen.
Ja, ik wil daar gewoon twee kleine opmerkingen aan toevoegen. Ten eerste... ik zal het bij één opmerking houden. Gewoon, ik vind dat we in België toch een noot van respect moeten brengen aan de protestanten die momenteel aan het protesteren zijn in Iran. Want wat er door onze media nogal bijna ophemelend werd verteld, was dat er waren honderdduizenden mensen op straat gekomen om Soleimani te eren. Ja, en dan een lager aantal om Soleimani, ja, om de dood eigenlijk te bejubelen en om Amerika steun te verlenen en om tegen het regime te protesteren. Het leuke verschil is natuurlijk wel dat die protestanten voor Soleimani worden aangemoedigd en worden beloond om op straat te komen en eigenlijk, als ze niet op straat komen, hun eigen leven in gevaar brengen. Doordat die protestanten, die nu wel aan het buiten komen zijn, dat die natuurlijk wel hun eigen leven in gevaar brengen, keer op keer dat ze daar aan het protesteren zijn. Iran heeft sinds de start van de protesten meer dan 1500 van haar eigen burgers vermoord. En ik vind dat toch iets wel dat misschien een beetje onderbelicht wordt en dat toch wel meer aandacht verdient op zo'n noot te eindigen.
Ja, kortom, waarschijnlijk zal op korte termijn nu niet veel meer gebeuren in Iran, maar het is een kwestie die zeker toch nog zal blijven spelen in het Amerikaanse beleid. We moeten het blijven opvolgen, natuurlijk heel het Midden-Oosten gebeuren. En ik neem aan dat jullie daar wel een oogje zullen ophouden voor Doorbraak Radio. Dankjewel, David Nijskes en Rowan Asselmans, voor jullie valabele input. En we zien jullie binnenkort terug om meer inzicht te geven in Amerika. Beste luisteraars, dankjewel om ons te volgen. We nodigen jullie natuurlijk uit om ook onze volgende episodes te beluisteren. En wie wil, kan eens gaan grasduinen in wat toch inmiddels al een aardig archief aan podcasts is geworden. Tot een volgende keer. Dag.
Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.